Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Van Psalm 86, gemeente, willen we zingen het vijfde vers. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Psalm 86, het vijfde vers. Met de kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop willen wij zingen Psalm 75 vers 1, U alleen, U loven wij. Daarna zal de schriftlezing zijn uit Handelingen 10 vers 1 tot 29.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu lezen Handelingen 10, te beginnen bij het eerste vers. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse. Godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis en doende vele aalmoezen aan het volk en God geduriglijk biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de negende uren desdaags een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende: Cornelius. En hij de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij ene Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degene die geduriglijk bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. En des andere daags, terwijl deze reisden en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden, omtrent de zesde uren. En hij werd hongerig en begeerde te eten. En terwijl zij het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde, in het welk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal, en het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, zie, de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende vraagde zij of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de geest tot hem, zie, drie mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zeide, zie, ik ben het die gij zoekt, wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden te zijn huizen en dat hij van uw woorden der zaligheid zou horen. Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij hen in huis. Toch des andere daags ging Petrus met hen heen en sommige der broederen die van Joppe waren gingen met hem. En des andere daags kwamen zij te Caesarea en Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebbende die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende, sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zeide tot hen, gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde, en zo vraag ik dan om wat reden gijlieden mij hebt ontboden. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere. Heer, het is uw goedheid die hemelhoog is, dat wij ook andermaal op deze dag, die uw dag is, samen mogen zijn in uw huis. Want waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet en daar doet gij het al ten zegedijen. En dat is toch, Heere, als ook vanmiddag uw woord hier open ligt, uw woord gelezen is, dan wil dat toch zeggen, hier zet gij uw voetstap. Hier laat gij uw stem horen. Hier laat uw woorden der zaligheid horen. We hebben het zojuist vanuit uw woord gehoord, Heere. Laat het daar om gaat. En wij bidden u, wil gij dan zo ook vanmiddag in ons midden zijn en met de werking van uw Heilige Geest. Want die Geest, die leidt toch in alle waarheid. Die Geest is het steeds te doen om de Christus der Schriften ons voor te houden als de ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Want de zaligheid is in geen ander. Doe ons dat verstaan, Heere. En dat dan ook uw woord, dat dan vleeskruisigend is, dat ons, dat van ons en al het onze niets overlaat, want niets kan voor uw heilig oog bestaan dan alleen de zoen- en kruisverdiensten van Christus, dan alleen de gerechtigheid die hij volbracht heeft. Heere, geef dan dat we dat ook zoeken en dat ook uw woord zo vanmiddag tot zegen mag zijn voor hen die nog onbekeerd zijn, die nog leven voor eigen rekening, maar dat het ook mag zijn tot onderwijzing van uw volk en kinderen. En dat ze door uw woord nog zo voedsel voor de ziel krijgen, dat er honger mag zijn naar uw woord. En dat we mogen zien, Heere, dat gij daar ook vanmiddag nog in wil onderwijzen. Maar dan denken we ook aan hen die zich bij uw volk en kinderen niet durven scharen en die toch niet onverschillig zijn. Ja, die misschien ook wel kunnen zeggen dat de brug in hun leven is opgehaald, dat ze bij de wereld zich niet meer thuis kunnen voelen. Heren, dan weet u ook hoe bekommerd ze kunnen zijn en hoe er in hun hart en leven zoveel vragen zijn. Hoe krijg ik daar nu deel aan? Heere, wil gij ze zelf maar trekken met uw liefdekoorden? U zegt toch zelf, werpt al uw bekommernis op mij. Ik zorg voor u. Heere, wil gij zo nog rondgaan op het woord uw waarheid. Hier in de kerk, maar ook bij hen die met ons verbonden zijn. Heere, wil gij door uw woord zo ook leiden. De jeugd, de ouderen, de zieken, de gezonden. Wie we ook zijn, Heere, en waar we ook vandaan komen, we hebben allemaal hetzelfde nodig. En dat dan ook zo uw woord tot zegen mag zijn. Gedenk alle rouwdragenden, alle beproefden, allen die leed en zorg hebben. Heere, u weet ook van psychische noden. Heere, geef ze ook uw nabijheid en sterkte. Ook als mensen soms door medemensen niet bereikbaar zijn. Voor u is niemand onbereikbaar. Heere, doe ze uw heilstem horen. Wil gij geven dat ook op deze zondag ook wereldwijd uw woord nog mag klinken. Want Heere, wat is het nodig, ook via zending en evangelisatie, dat uw woord nog gepredikt zal worden, dat uw woord nog verkondigd zal worden, dat het nog gehoord mag worden, dat gij roept tot de zaligheid, dat gij die God zijt die geen lust hebt in onze verderf, in onze ondergang, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Wil gij gedenken daar waar het oorlogsgeweld is, waar zoveel mensen in Oekraïne ook sterven door het oorlogsgeweld en waar zoveel nood is en het gaat maar door. We weten niet hoe het alles zal komen, Heren, maar we mogen het ook in uw handen leggen, omdat gij regeert en dat gij bestuurt en dat ook de grootte der aarde, de mensen die denken dat ze alles in handen hebben, dat gij ze ook zo door uw woord en geest kan bearbeiden, dat zij het gaan verliezen. Heere, wil gij dat nog schenken? Wij weten niet hoe het moet en hoe het kan. En we zijn bang voor de escalatie. En we kunnen dan ook bezorgd zijn, waar zal het alles op uitlopen? Heere, maar dat het dan ook beleefd mag worden. Gij regeert, gij bestuurt en het ligt in uw handen. En hoe het dan ook komt, Heere, ach, dat er dan een roepstem van uit mag gaan. Net zoals we ook in de coronatijd een roepstem hebben gehad. En dat u daardoor spreekt, ook nu nog weer. Wat heeft het ons allemaal te zeggen? Heere, wil gij geven dat het nog ten goede mag keren, maar dat het bovenal ten goede mag zijn voor de uitbreiding van uw koninkrijk, voor de verkondiging van uw deugden. Door uw koninkrijk komen, o Heere, dwars door alles heen. Vergeef al onze zonden, bewaar ons voor de zonde. Wij vragen het u uit genade, om Christus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 87, het tweede, het derde en het vierde vers. Psalm 87, vers 2, 3 en 4. Wij wilden gemiddelde de geschiedenis van Cornelius vanmiddag overdenken. Ik lees alleen nog vers 22. En ze zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden te zijnen huizen, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. In het bekende hoofdstuk gemeente, waar de Heere Jezus spreekt over de goede herder, daar heeft de Heere ook gezegd: er zijn nog andere schapen die nog toegebracht moeten worden, die van deze stal niet zijn. En daar doelt de Heer Jezus mee dat hij ook onder de heidenen het evangelie zou laten verkondigen. En dat ook onder de heidenen de netten van het evangelie uitgespreid zullen worden. En we weten, en jullie weten dat, jongens en meisjes, dat dat met Pinksteren in vervulling is gegaan. Dat toen de Heere de Heilige Geest had uitgestort, dat daarmee de grenzen verbroken waren. En dat het onbegrensd, en dat dan ook in vervulling ging. De opdracht van de Heere onderwijst al de volken, alle creaturen, alle moeten het horen. En dat de Heere zo ook in de nieuwtestamentische bedeling, zonder de beperking zoals het in het Oude Testament was bij Israël, dat zo het woord van de Heere mocht klinken. De middelmuur des afscheidsels is gebroken. En toen het voorhangsel uit de tempel op Goede Vrijdag scheurde van boven naar beneden, nu zien we hoe alles vervuld is en hoe nu ook de Heere dat woord laat uitgaan. En dan weet u, en dan weten de kinderen in de kerk, dat de apostel Paulus, die is door de Heere geroepen, waarom? Om de heidenapostel te zijn, om onder de heidenen het evangelie te prediken, om die opdracht te vervullen en zo het woord van God onder de heidenen te brengen. En hij heeft dat gedaan. Hoe dan, jongens en meisjes? Nou, we weten dat er 3 zendingsreizen zo plaats hebben gevonden. Maar nou is het heel opmerkelijk. Nou gaan we vanmiddag horen de zendingsreis van de apostel Petrus. Heeft Petrus ook een zendingsreis gemaakt? Ja, de eerste zendingsreis. En we hebben dat kunnen horen in Handelingen waar het u voorgelezen is. En daarom willen wij vanmiddag uw aandacht vragen voor Petrus' eerste zendingsreis. 3 dingen. God zendt. Petrus gaat en Cornelius ontvangt. Petrus' eerste zendingsreis. God zendt, Petrus gaat en Cornelius ontvangt. Ja, de Heere heeft dus gezonden. God zendt, dat is onze eerste gedachte. Maar dan weten we dat ook Petrus daar een middel in is, dat de Heere Petrus wilde gebruiken om dat woord uit te dragen aan Cornelius, een heiden. En dat ging ook zomaar niet, daar moest Petrus ook voorbereid worden. En hoe is dat gegaan, jongens en meisjes? Hoe heeft de Heere Petrus voorbereid? Was Petrus zo 1, 2, 3 ook klaar om die taak te volbrengen? Nee, dan zie je, daar heeft de Heere hem ook voor onderwezen en op voorbereid. En hoe gebeurde dat wel? Petrus, die krijgt een visioen en dan ziet hij uit de hemel neerdalen een vat in een laken aan vier hoeken, zo gebonden, en zo vanuit de hemel werd dat laken neergelaten. En wat ziet hij in dat laken? Daar ziet hij al de viervoetige dieren der aarde, de wilde en de kruipende dieren, de vogelen des hemels. En dan zegt de Heere tegen Petrus, nou Petrus, sta op, slacht en eet. Oh, nee, zegt Petrus, geen zins. Dat kan niet, hè? Want de oud-testamentische wetten, die verboden dat, onrein, rein. En dan zei je, ja, dat kon zomaar niet. Maar dan zeg je, kijk, de Heere had daar een boodschap in. En dan ziet hij dat laken opnieuw de keer zo afdalen en de derde keer. En dan is Petrus daar zo op dat dak bezig met die dingen. En hij vraagt zich af, wat zegt het Heere? Wat zegt de Heere daarin? En wat heeft de Heere daarmee voor? En juist als hij daarover aan het twijfelen is, zegt de Heilige Geest, Petrus, zie, drie mannen zoeken u. Twijfel maar niet, Petrus. Ga met hen mee, want ik heb hen afgezonden. Ik heb hen gezonden. Nou, God zendt. En dan zeg je, ja, is dat nou waar? God, ja, natuurlijk, zeg je. Dat is waar, want de Heere die zegt dat in zijn woord. Jazeker, maar het was toch zo dat Cornelius die mannen had gezonden. En ja, als die mannen die daar door Cornelius waren opgetrommeld en door de Cornelius waren aangewezen om naar Joppe te gaan, ja, dan zie je dat ook zo de Heere daar dan ook een boodschap in heeft. En dat ze dan moeten weten, uiteindelijk, ja, niet Cornelius, maar God staat erboven. God zendt zijn dienaren. God heeft ook hier alles in handen en hij bestuurt het. En toen Petrus dat hoorde, en dat hij niet mocht algemeen of onrein achten wat de Heere voor rein heeft geacht, toen mocht hij niet meer, ja, terughoudend zijn. En dan zie je, als deze mannen daar aankloppen aan de deur, zij waren door Cornelius dus aangewezen om naar Joppe te gaan. Als je zo Joppe dat ziet en daar in het noorden Caesarea, dan heeft ook zo Cornelius gezegd, ja, hij moest mannen zenden naar Joppe. Vanuit Caesarea naar Joppe. En daar hebben ze gehoord, daar hadden ze de opdracht, vraag maar aan ene Simon, de ledenbereider die daar woont, daar bij de zee, daar in Joppe. En daar is Petrus, Simon, toegenaamd Petrus. En ja, hij moet komen, hij wordt dan uitgezonden. En dan zie je Petrus, dat hij dan die mannen, ja, die daar aan de deur kloppen, ja, dat hij dan hoort van de Heilige Geest, zij zijn het en zij zoeken u en zij zijn gezonden. Waarom heeft God ze gezonden? Nou, het staat er heel duidelijk om van u woorden der zaligheid te horen. En toen Petrus dat hoorde, kon hij er niet meer onderuit. En dan lezen we, hij ontving ze in zijn huis. En des andere daags ging Petrus met hen en sommige der broederen die van Joppe waren. En dan zie je dat er een gezelschap is, zeg maar, van 10 mannen, die zo ook ingeschakeld worden om die boodschap te brengen. En zo is Petrus voorbereid. Zo is Petrus door de Heilige Geest bewerkt. En zoals ook in de geestelijke wapenrusting staat, de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie. Zo is hij dan ook tegelijk uitgezonden en direct ook klaarstaan om naar Cornelius te gaan. En Petrus gaat niet eerst in zijn agenda kijken, ja, past dat wel, en dan moet ik wat schuiven en had ik nog dit te doen en dat te doen. Nee, dan krijgt dat ook prioriteit. Direct de volgende dag na de aankomst wordt de reis naar Caesarea ondernomen. Het kan geen uitstel leiden. Niet voor niets staat het zo uitvoerig ook beschreven in Gods woord. En dan zie je, en dat is ook voor u, voor jou, voor ons, voor mij ook, een opdracht. Het is zo schadelijk, het is zo gevaarlijk, om als de Heere roept, om naar zijn woord en opdracht te luisteren, en dat dat geen prioriteit zou hebben. En dat we dan ook zien waar dat moet op de voorrand staan. Wat moet de voorgrond hebben? Wat is de opdracht? En dan staat er niet voor niets in vers 24 dat Cornelius hen verwachtte. Nee, Cornelius heeft niet stilgezeten. Hij heeft er zo naar uitgezien dat daar dus antwoord zou komen. Hij heeft er zo naar uitgezien dat die beide krijgsknechten en die soldaat naar Petrus zouden gaan. En dan zeg je, ja, dat is alweer een paar dagen geleden. En ja, nou heeft hij daarnaar uit zitten kijken. Hij heeft niet met de handen over elkaar gezeten. Nee, hij heeft dat verwacht. Want een engel uit de hemel had tegen hem gezegd dat zijn gebeden en aalmoezen tot een gedachtenis waren opgeklommen bij God. Wat was dan een boodschap voor hem geweest? Want als een engel tot hem zegt namens de Heere uit de hemel, Cornelius, dan schrikt Cornelius. Dan is hij zeer bevreesd. Maar tegelijk, wat is het een wonder als je mag horen dat in de hemel je naam bekend is. Cornelius, je bent in de hemel bekend. In de hemel is het bekend dat je daar op je knieën hebt gelegen. Dat je daar gebeden hebt, geworsteld hebt. Dat je daar je gaven hebt gegeven voor de Heere. Het is in de hemel bekend. En dan mag Cornelius daaruit horen dat de Heere gedachten des vredes heeft en niet des kwaads. Wat een wonder. Hebt u dat wonder ook ervaren? He, want je hebt alleen maar te vrezen. Dat je moet zeggen, o, voor die heilige God kan ik niet bestaan. Maar als dan de Heere je naam noemt, dat je mag ondervinden, hij weet wie ik ben. Hij weet waar ik woon. Hij weet van mij af. Dat is al zo'n wonder. Als je gaat zien dat je zelf de deur op slot hebt gedaan. Dat je zelf bij God vandaan bent gegaan. En dat je eigenlijk niets anders hebt te verwachten dan dat de Heere je van voor zijn aangezicht zou verstoten. Maar in het paradijs klonk het al. Adam, waar zijt gij? En zo wil de Heere ook vandaag nog door zijn woord laten zien dat hij weet wie je bent en dat hij weet waar je woont. En dan zegt Petrus, dan zegt Cornelius, Heere, wat is het dat u van mij begeert? En toen bleek dat de Heere gedachten des vredes had en niet des kwaads. En hij zal die mannen die hij uit moest zenden naar Joppe, hij zal ook die mensen nagestaard hebben. Hij heeft 4 dagen gewacht, 4 dagen uitgezien, 4 dagen gebeden. Want God is een waarmaker van zijn woord. En allen die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd uitkomen. De Heere had het gezegd, hij zou uit de mond van Simon, toegenaamd Petrus, de woorden der zaligheid horen. En dan zie je Cornelius, oh, hij gunt dat ook aan anderen. Genade is ook gunnend, gemeente. Dan zit hij niet daar in zijn kamer of in zijn kazerne te kniezen, nee. Dan heeft hij heel zijn familie inmiddels uitgenodigd. Al zijn bekenden en zijn bijzonderste vrienden. Waarom? Wel, opdat zij getuigen zouden zijn van die woorden der zaligheid die hem beloofd waren. Hij had gehoord uit de mond van die engel dat Petrus hem zou zeggen wat hij moest doen. En dat hij uit de mond van Petrus de woorden der zaligheid zo zou horen. En dan zie je, genade is mededeelzaam. Is het waar of niet? Als je daar zelf iets van mag smaken, dan zeg je niet van, nou, als ik het maar heb en als ik het maar mag weten, maar dan gun je het ook een ander. Als de Heere zo goed is voor je, ja, dan gun je dat toch ook een ander. Genade maakt mededeelzaam. Genade is niet mededeelbaar. Met andere woorden, als ik kan het je ook zo geven. Nee, dan weten we wel beter. Dat is een hele persoonlijke zaak. Maar dan gun je het een ander ook. En dan zie je, als er dan deze week ook evangelisatiewerk gedaan zou worden vanuit de gemeente, dat je dat dan ook als het ware gunnend mag doen. Dat ook gunnend, ook voor anderen die buiten staan en ergens vanaf weten, dat je ze wijst op de woorden der zaligheid, waardoor ze redding kunnen ontvangen. Woorden der zaligheid, wat betekent dat, zeg? Zaligheid, dat betekent toch redding? Dat betekent toch behoudenis? Jazeker, dat betekent het. Nou, en dat betekent het ook dat je redding nodig hebt. Dat je reddeloos verloren gaat als je die redding en die woorden der zaligheid niet verstaat en langs je heen laat gaan. Want de Heere laat het niet voor niets prediken, de woorden der zaligheid. En dan zeg je, ja, dan moet je ook zijn in het huis des Heren. En ouders, dan breng je kinderen toch mee naar de kerk. En breng je familie maar mee. Je vrienden en vriendinnen, wat kan ook een doopdienst of een trouwdienst een goede aanleiding vormen om buitenkerkelijke zo uit te nodigen om aanwezig te zijn. En wat kan het voor de Heere toch ook een middel zijn om een die hem al lang de rug toegekeerd heeft, toch nog wakker schudden, toch nog roepen. Ik weet van mensen die ook voor hun begrafenis, ja, nog zo hebben bezig zijn geweest, dat ze hoopten dat ook hun begrafenis nog tot zegen mocht zijn. Ik denk aan een oude vader die een groot gezin en verschillende van zijn kinderen, die waren niet meer aanspreekbaar voor het woord van de Heer. Ze wilden er niks meer van weten. Maar hij had nog zo'n hoop dat ook zijn begrafenis nog een middel mocht zijn, dat ze ook onder het woord nog kwamen. En wat had hij tegen de dominee gezegd? Hij zegt, dominee, u moet over 2 Korinthe 5 vers 10 spreken. En wat staat er in 2 Korinthe 5 vers 10? Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En die dominee, ja, die heeft ook die tekst zo behandeld, maar ook vanuit wat Paulus dan schrijft in diezelfde context. Hè, de liefde van Christus dringt mij. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Want sterven is God ontmoeten. En zo heeft die oude vader nog gehoopt dat zo dit woord ook mag inslaan. Hij moest voor de rechterstoel verschijnen, maar ook wij allen moeten eenmaal voor die rechterstoel verschijnen. En daarom was het ook voor hem aanleiding om dat ook zo te laten bepreken. En dan zie je, ja, dan gunnen we het ook de naaste en dan gunnen we het ook de familie. En daarom is het niet alleen voor u, maar ook voor uw naaste en bekende zo belangrijk. Die woorden der zaligheid. Gunt u dat, gemeente? Gunt u het heil aan heel de gemeente? En zo is het huis van Cornelius vervuld met mensen die ook de woorden der zaligheid nodig hebben. Kijk, daar komen Petrus, de dienstknechten en de soldaat. 10 man komt daarbij Cornelius. En zo komen we ook bij onze derde gedachte. Cornelius ontvangt. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, zo ging hem Cornelius tegemoet. En vallende aan zijn voeten, aanbad hij. En daar zie je 2 dingen in. Allereerst dat Cornelius, ja, eigenlijk nog niet bekend is met het feit dat wij geen andere goden mogen aanbidden dan alleen de ene ware God. Maar, kijk, hij weet wel, dat is de man die de Heere heeft bepaald dat hij mij de woorden der zaligheid zal laten horen. En dat is voor hem zo'n wonder. Dat is voor hem zo groot, dat hij zoveel eerbied en achting heeft voor de apostel Petrus, dat hij zo daar op zijn knieën valt. En dan zeg je, dat is wel herkenbaar. Of niet? He, als je een zegen hebt mogen hebben onder de prediking, en als je een dominee hebt gehad die je ook met zegen, en ook voor je eigen hart en leven, dat je zegt, ja, hij is het middel voor mij geweest. Ja, dan vergeet je dat nooit meer. Dan kan geen leed dat uit je geheugen wissen. Want dan zeg je, ja, dan heb je achting voor die man. Niet om die man, maar omdat de Heere hem als een middel heeft willen gebruiken. En dan zie je tegelijk de rechte prediker, die weet dat hij geroepen is van Gods wegen te spreken. En dan zie je dat alle verering en bewieroking en aanbidding weg moet vallen. Paulus en Barnabas waren daar in Lystra en ze werden daar als goden beschouwd. En toen hebben ze zelf ingegrepen, want ze hadden maar iets over te doen, of ze waren zo als goden behandeld daar. Kijk, en het is de Heere een gruwel. Als het schepsel wordt aanbeden en vereerd. En daarom roept Petrus het uit. En roept Petrus tot Cornelius. Sta op, ik ben ook zelf een mens. En het is alsof hij zegt, beste man, wat onderscheidt ons? Ik ben ook zelf een mens. Hier wij zouden zeggen, ik ben van dezelfde lap gescheurd. Samen mens, ik ben ook een Adamskind. En dat is nou een les die de Heere je gaat leren op die leerschool van vrije genade. De leerschool van Gods geest. Dat je gaat zien, ik ben een mens. Een Adamskind. En zo gaat Petrus dat zeggen, ook Cornelius. Ik ben net als u, hoor. Ook ik ben uit de handen van de Heere voortgekomen. Ook ik dank mijn bestaan alleen aan God. En dan zie je, als je tegenover God leert wie je bent, een Adamskind, dan zeg je, dan kom je op die plaats terecht. En dan zeggen we wel eens, Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. En dan zeg je, daar heeft ook Petrus ja een les geleerd, dat hij tegenover de Here moest erkennen, ach, ik ben een wegloper. En als de Here mij niet vastgehouden had, dan was er van mij niks terechtgekomen. Ik ben een zondig mens. Hebt u dat ook geleerd? Is dat ook een les die je geleerd hebt op die leerschool? Of zit je nog zo hoog in het zadel met jezelf? En dan weten de kinderen in de kerk wel dat Petrus toch vaak zulke hoge gedachten van zichzelf had. Weet je dat niet? Als de Heere zegt dat zij hem zouden verloochenen en dat ze hem allen zouden miskennen. Oh, ik niet hoor, heren. Al zullen ze ook allemaal weglopen, al zullen ze u allemaal verlaten. Ik niet. Dan zeg je, oh, dan staat hij zo hoog met zichzelf nog. Dan denkt hij, ik ben toch wel anders als die anderen. Kijk, en nou zegt hij zo heel duidelijk, ja, ik ben ook zelf een mens. Dat is een les die je moet leren. Want je denkt toch, zeg maar eerlijk, hè, dat je zelf ook eigenlijk, ja, toch wel boven het maaiveld uitsteekt. Dan je zegt, ja, die mensen zijn zo goddeloos. Hè, en die mensen daar, ja, die hebben met die marathon meegelopen. En die zeggen, ja, die zetten de hele boel op stilte. En die schenden Gods heilige wet. En wij zijn toch mensen die gaan naar de kerk. En wij zijn. En toch zeg je, ach, heb je misschien ook wel gedacht, waarom sta ik er niet bij? Waarom ben ik niet zo aan het hardlopen? Dan zeg je, dat is enkel en alleen omdat de Heere je nog zo hebt vastgehouden. En je niet overgegeven hebt aan jezelf, maar als je gaat leren wie je zelf bent, ach, dan zeg je dan ga je net als Petrus zegt, Cornelius, ik kom naast je staan hoor. Ik kom naast je staan. En dan zie je die twee, die krijgen daarom ook vertrouwelijkheid. En die daarom ook met elkaar spreken. Dat geeft een band. Wij verstaan elkaar. Als je zo elkaar in de ogen kijkt. Of beter, in het hart kijkt. Hoor maar, Petrus met hem sprekende. Als broeders komen ze zo op die plaats waar anderen al wachten. En luister nou naar wat Petrus daar zegt. Gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Hij lijkt even zich te verontschuldigen. Dat hij zegt, ja, het was eigenlijk niet volgens de regels. Maar dan gaat hij zeggen, de heilige God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein achten. Nou, zo was het door Gods onderwijs gekomen. Zo ben ik tot andere gedachten gekomen. En nu is hij er zomaar overheen gestapt. Ja, je kan wel eens zo vastzitten aan je eigen standpunten. Maar dan voel je wel, dat is belangrijk, dat is gevaarlijk als je zo op je eigen standpunten staat. Een mens kan zo vastgeroest zitten, altijd ja, aan bepaalde standpunten vasthouden. En wat een zegen als je door het goddelijk onderwijs gecorrigeerd wordt. En dat je je laat corrigeren en dan te erkennen, ik zat helemaal verkeerd. En nou zegt hij ook, want ik ben zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijden. Nu het zo ligt, nu de Heere zo gesproken heeft, heeft hij ook de consequentie daaraan verbonden. Zonder tegenspreken. Nou, daar mag je wel even een streepje onder zetten, is het waar of niet? Een streepje onder zetten zonder tegenspreken. Ja, zonder tegen. Petrus die heeft zelf kennis gekregen. En want hij weet wel, ja, als het aan mij ligt, dan was dat niet gebeurd. Maar de Heere heeft mij zo tot mijn ziel gesproken dat ik het moest verliezen. Zonder tegenspreken. Ben jij ook zo'n tegenspreker? Hoe dan, dominee? Nou, je moet je bekeren. Ja, maar dat moet God doen. Je moet bidden. Ja, maar dat kan ik niet. Je moet de Heere dienen. Ja, maar ik ben zo druk. Ik heb nu vakantie. Ik heb nog hele andere dingen aan mijn hoofd. Tegenspreken. Dat zit zo in ons bloed, gemeente. Petrus weet er alles van. Maar nu, door de Heere overtuigd, nu hij hem had getoond hoe het ligt, nu moet hij zwijgen. Zonder tegenspreken. De hand op de mond. Moet je je misschien ook schamen voor al dat tegenspreken? Ik denk dat je je moet schamen. Want we zijn altijd bezig om het tegenspreken, het woord van God, de eis van God, van ons af te zetten. Dat is in het paradijs al begonnen. Dat tegenspreken. Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, dat heeft hij wel gezegd. Maar je zult niet sterven hoor. Je zult als God zijn. En wat is een weldaad, gemeente, als je net als Petrus leert zonder tegenspreken het woord van de Heere gehoorzaam te zijn en voor te vallen en naar zijn bevel hem te gehoorzamen. Hebt u misschien ook zo'n last van tegensprekers? Tegensprekers? Ja, als je ook in de kerk zit misschien al, van die binnenpraters, tegensprekers, die je weerhouden om zondaar voor God te worden. Je moet niet zo weer zwartgallig zijn. En je moet je zo niet door die prediking laten verwarren. Luister net als Petrus. Vraag maar net als Samuel. Wat vroeg Samuel, jongens en meisjes? Samuel vroeg: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. God heeft mij getoond dat ik geen mens gemeen of onrein zal achten. Wat ik gereinigd heb, zult gij niet gemeen maken. Wat is het gevaarlijk om net als die rijke jongeling alleen maar de buitenkant op te knappen en het van binnen vol dorre doodsbeenderen te laten. En nu stelt Petrus een vraag. Om wat reden hebt gij mij ontboden? Je zou zeggen, Petrus, maar nou vraag je toch naar de bekende weg. Je hebt toch zelf van de Heilige Geest gehoord, hè, dat je niet mocht twijfelen en dat je die woorden der zaligheid moest spreken en dat je Cornelius moest wijzen op wat hij moest doen. En dan lijkt het ja alsof de Heere ook wel eens naar de bekende weg vraagt, hè, de Emmausgangers. Waarom kijken jullie zo droevig? Wat is er aan de hand? En de Heere die weet precies, hij weet toch alles wat er in hun hart leeft. En dan zei je, de Heere wil dat het nou ook erkend wordt, dat je er zelf ook mee voor de dag komt, dat je het zelf ook gaat erkennen. En daarom ook die persoonlijke vraag. Leg je hart eens op tafel. Hoe is het met je gesteld? Waarom heb je mij ontboden? De vraag kan ook vanmiddag gesteld worden: waarom ben je naar de kerk gekomen? En Cornelius die zegt hoe het ligt: ik was vastende, ik leefde in afzondering. In de wereld kon ik het niet meer vinden. Dat ging niet meer toen God mij te sterk werd en toen de Heere mij als de God van Israël leerde zien hoe belangrijk het is hem te dienen. Zijn wet te gehoorzamen, zijn geboden en inzettingen. En toen kon ik het niet meer in de zonde uithouden. En dan getuigt Cornelius, ja, dat de Heere nu tot hem had gesproken. De Heere een engel zond om ook zo namens de Heere zo hem uitleg te geven. Ik heb uw gebed verhoord, o welke wonder. Hoewel er in Caesarea genoeg godsdienst was, daar zal ook een synagoge zijn. En er zullen ook wetgeleerden en er zullen ook schriftgeleerden zijn en fariseërs. Maar de Heere die heeft gezegd dat hij mannen naar Joppe moest sturen. En dat hij daar moest vragen naar Simon, toegenaamd Petrus. En nou een vraag tussendoor, gemeente. Is het bij u, bij jou ook zo geworden dat de zaak des konings geen uitstel meer kreeg? Dat er kwam een ogenblik dat je moest zeggen om met haast te gaan. Haast u om uw levens wil. Want het is zo gevaarlijk dat we zo bezig zijn met onszelf. En dat we het zo druk hebben met dit of met dat. En dat de dienst des Heren en het woord des Heren aan de kant wordt geschoven, op de tweede plaats komt. En nu zijn we hier alle tegenwoordig voor God om te horen het woord. Het is Cornelius te doen om het woord te horen. Ze zijn niet om een mens gekomen, om daar te staan voor Gods aangezicht, maar om zijn woord te horen. En laat dat ook uw verlangen zijn, als er straks het beroepingswerk de aandacht vraagt, om het woord, om weer via een eigen predikant onderwezen te worden. Want die schriften die getuigen van hem. En dat er dan zo uitgezien mag worden om het woord van God te horen. Want dat is het woord der zaligheid. Dat is het woord dat spreekt van Jezus Christus en die gekruisigd. Er was een dominee die tijdens de kerstdagen ook vroeg aan zijn catechisanten in die adventsweken: zeg eens, waar is Christus, waar is de Zoon van God voor gekomen? En die dominee die had gedacht, nou zullen de kinderen daar op de catechisatie wel zeggen, ja, om zondaren zalig te maken, dat je bekeerd kan worden. Maar toen stak er een jongetje de vinger op. En dat jongetje zei, omdat God doet wat hij belooft. Kijk, dat is een heerlijk antwoord. Omdat God doet wat hij belooft. Als je nou zo naar de kerk gaat, als je nou zo luistert naar zijn woord, omdat God doet wat hij belooft. Beloofd. Ben je zo gekomen vanmiddag? Ben je zo biddend worstelend bezig om de Heere te zoeken en te kennen? Omdat God doet wat hij belooft. Hij wil van Petrus de boodschap horen die hij van Gods wegen moest brengen. En wij weten, het zouden de woorden der zaligheid worden. En Cornelius, ja, die had al bidden geleerd. Hij had toch eigenlijk al het heidendom vaarwel gezegd. En Israëls God lief gekregen. Maar dan zeg je, kijk, dat is nou nodig dat wij die Christus leren kennen. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En al kende hij de schriften en dan hoorde hij daar in die synagoge, ja, uit de geschriften, uit de profeten, die belofte van de Messias. Nu moest hij die woorden der zaligheid horen, hoe de Heere dat alles heeft vervuld. Dat hij heeft gedaan wat hij beloofde. Dat ze het op kerstfeest kunnen zingen en tot op de dag vandaag, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Hebt u ook, heb jij ook die woorden der zaligheid nodig gekregen? Dat is de boodschap van de zaligheid die van God van eeuwigheid is uitgedacht. En in de zending en de komst van de Heer Jezus is die boodschap ook vervuld. Hij wil de borg en middelaar worden. En hij wordt gepredikt als de zaligmaker der wereld. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is de overwinnaar van dood en graf. En daarom kan hij je arme ziel, dat harde, dat stenen hart, kan hij wegnemen en een vleeshart hart geven. Daarom kan hij zondaren genadig zijn. Want als hij dat bloed ziet, dan ziet gij geen zonde en overtreding meer. Hij wordt gepredikt als de zaligmaker der wereld. En hij heeft verzoening teweeggebracht. En door die borggerechtigheid, ja, kan je alleen maar bestaan voor de rechter van hemel en aarde. En we hebben het in het begin gezegd, ja, alle beperkingen zijn weggevallen. Predikt het evangelie aan alle creaturen. En straks, ja, dan zal ook die gemeente compleet zijn. En dan is er geen discriminatie, nee, want uit alle rassen, talen en naties zullen ze komen. En het ene wat scheiding maakt, dat is het geloof in Christus. Zonder geloof, onmogelijk goden te behagen. En alleen door het geloof dat in de wedergeboorte gewerkt wordt in het hart, in de weg van de bekering. Dan kan het in Christus, Jezus. Buiten hem zal het eeuwig omkomen worden. En dan moet het ook geleerd worden. En niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen. En Petrus zegt dan ook dat de Heere hem en zijn dienstknechten gezonden en geboden heeft om aan al de volken het evangelie te preken. In zijn naam. Christus heeft het gezegd. Vlak voor zijn sterven. Dat in zijn naam gepredikt zou worden bekering en vergeving van de zonde. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, zo is het dat wij voor uw heilig aangezicht komen. En u zendt. En Petrus moest gaan en Cornelius ontving hem. En zo wilt u nog zondaren tot bekering brengen. Heren, doe het zien en verstaan en doe ook zo uw heilstem horen. Gedenk deze gemeente, wees met hen die op vakantie zijn en op vakantie gaan. Heren, wil gij de ouderlingen, de diakenen zegenen en sterken bij hun taak om de gemeente te leiden nu de gemeente vakant is. Heren, maar dat ook op uw tijd en wijze zo het beroepingswerk weer mag van start gaan, biddend om uw zegen, opdat ook zo op uw tijd en wijze er weer vervulling mag komen. Heren, hoor en verhoor ons nog uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, als slotzang, Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.